Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 16, de versen 3 en 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, de versen 3 en 6. Voor de wet des Heren, waarna we zingen Psalm 33, het zesde vers, met altoos wijze raad des Heren, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God. Ik ben een naijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze wetgemeente vat Christus ons samen in deze hoofdzong. Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen bidden. Wij buigen ons voor u, Heere, in eerbied neer als we deze morgen samen zijn in uw huis. Gij hebt ons hier gebracht. We mogen uw goede en heilige naam daarvoor danken. Dat uw trouw over ons was, dat u ons hebt gedragen. En dat wij ook als gemeente opnieuw bijeen mogen zijn op deze eerste dag der week. Om uw woord te ontvangen, om ons te zetten onder de prediking van het heilige evangelie. Om uw stem te horen, o God. Ja, te luisteren naar wat gij tot ons te spreken hebt, wat het onze vrede dient. Het zij tot onze vermaning en waarschuwing, tot onze vertroosting, tot onze bemoediging. U kent ons allen. Als we één ding nodig hebben om ook zo in uw huis te zijn, als het naar uw woord is, dan is de leiding en het licht van uw geest om te spreken en om te luisteren. En o God, daar bidden wij u om dat gij met de kracht van uw goddelijke geest werken wilt. om het woord dat gesproken wordt te doen ingaan in zondaarsharten. Want dat is toch het zwaard van de geest, uw woord, waarmee hij zijn vijanden neervelt. Waarmee hij mensen leert knielen en leidt tot de voeten van de gezegende middelaar, de Heer Jezus Christus. O grote God, het is uw werk alleen om een verloren mens zalig te maken. En daarin alleen kan ons behoud gelegen zijn dat het niet ons werk is, want wat komt er van het mensenwerk terecht? Maar dat het uw werk alleen is, zoals gij uw zoon gezonden hebt en uw geest hebt uitgestort in deze wereld op uw gemeente, om uw heilsplan te verwerkelijken, zo zult gij, o grote God, zondaren toebrengen. En zult gij uw gemeente bouwen uit alle geslachten en alle volkeren der aarde. En zo wilt gij ook vandaag in het bijzonder op uw dag bezig zijn, ook in het midden van ons. Laat dan het zaad van het evangelie vallen in de goede aarde. O God, dat het in ons aller leven vrucht mogen dragen van geloof en bekering, tot eer van uw naam. Laten we goed verstaan, heren, dat we hier niet zomaar vrijblijvend in uw huis kunnen verkeren, waar uw woord tot ons komt ten leven of ten dode. Het is een reuk des levens ten leven. O God, of wij zullen door dat woord veroordeeld worden. Tot een eeuwig oordeel zou hij ons niet laten gezeggen. Wij hebben Mozes en de profeten om er naar te luisteren. Dat heilige getuigenis waarin uw stem, o goede herder, tot ons komt. Waarin gij nodigt en roept en weent en bidt. Waarin gij zondaren trekt tot uw gemeenschap, tot uw vrede. Opdat vermoeide en belasten die rust zouden ontvangen die gij ze schenken wilt. Heren, wilt u zo neergebogenen oprichten, mensen die het moeilijk hebben nabij zijn? Wilt u ook in alle geestelijke strijd en aanvechting, heren, u weet ervan, wilt u daarin uw vriendelijk aangezicht doen lichten? Laat uw vertroostingen niet te klein zijn. Wilt u gedenken aan alle mensen in nood? Wij bidden u voor de zieken en de eenzamen, de ernstige zieken, o God. Ook degenen die in het ziekenhuis zijn, jongeren en ouderen, wij zijn allen met uw genade en kracht nabij. Wilt u dankbaarheid geven, heren, wanneer er bijzondere reden toe is? Wij bidden u voor mevrouw de keizer, die deze morgen met haar man in uw huis mag zijn. Weer behoefte het was om uw naam ook in het midden der gemeente te danken. Voor de bijzondere zegen die gij aan hen als gezin opnieuw geschonken hebt. Wanneer ze uit uw handen, uit uw scheppershanden, een kind ontvangen mochten. Heere, wat een genade om ook met die zegen in uw huis uw naam te erkennen. Dat gij deze moeder hebt gespaard. En dat u nieuw leven wilt geven. O God, wilt u hen ook verder in alles nabij zijn, naar lichaam en geest. Dat jonge leven ook dienen mogen tot verheerlijking van uw naam. Wilt u gedenken, o God, aan allen die op uw heil wachten. We bidden u voor uw gemeente over het rond der aarde. Zegen al uw dienaren, allen die gij daartoe geroepen hebt. Die zich daartoe ook voorbereiden, getrouwe heren. Het welbehagen gaat door de handen van de gezegende middelaar. En uw koninkrijk wordt gebouwd en al de levende stenen zullen ingevoegd worden in het eeuwig Godsgebouw, gefundeerd op uw welbehagen. O, laat dat tot diepe vertroosting en bemoediging zijn, ook in deze tijd. Gedenk, heren, allen door wier handen u belieft ons te regeren. Al onze overheden, plaatselijk of landelijk, ons vorstenhuis, onze regering, wij bidden u, o God, geef gij de vrezen van uw naam. Opdat gerechtigheid wonen mogen ook in ons volk dat steeds dieper wegzinkt en afwijkt van de paden van uw woord. Heere, laat zo uw aangezicht over ons allen lichten. Wees ons nabij in de vergeving onze zonden die zoveel zijn. En delg al onze overtredingen uit in het middel dat u hebt gegeven, het reinigende bloed van het Lam God dat verhoogd is aan uw rechterhand. Amen. Gemeente, wij lezen met elkaar het woord van God in het Nieuwe Testament, in het Matthäus-evangelie. En wel in hoofdstuk 7, vanaf vers 13. Matthäus 7, vanaf vers 13. Terwijl wij daarna willen lezen de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4. Allereerst Matthäus 7 vanaf het 13e vers gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die daardoor ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Weinigen zijn er die deze vinden. Maar wacht u voor de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distels. Alzo in ieder goede boom brengt goede vruchten voort, een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij ze dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivels uitgeworpen en in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd. Daar is slagregen neergevallen, waterstromen zijn gekomen, winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangevallen, maar het is niet gevallen, want het was op de steenrot gegrond. Maar een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal bij een dwaasman vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Slagregen is neergevallen, de waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen en het is gevallen. En zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden had geëindigd, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbend en niet als de schriftgeleerden. 1 Petrus 4 vers 7. En het einde van alle dingen is nabij. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkaar. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Wees herbergzaam jegens elkaar zonder murmureren. Een ieder gelijk hij gaven heeft ontvangen, bedienen hij ze aan de anderen. Als goede uitdelers der menigerlei genade God. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden God. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, wie toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, wat zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat ze hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, ik deel u mee dat we bij Leven en Welzijn woensdag aanstaande een herdenkingsdienst over te houden. Om de watersnoodramp, de 1 februari ramp, met elkaar te gedenken. Dan zal er een collecte zijn, dus woensdagavond 19:30, een collecte voor de slachtoffers van de watersnoodramp in India. Wij gaan ons nu ook in de dienst daarop veranderen stellen voor diaconie en kerkvoogdij. Terwijl de derde collecte vandaag bestemd is voor het protestant interkerkelijk thuisfront, de christelijke militaire tehuizen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 68, vers 1, 2 en 17. De Heer zal opstaan tot de strijd, maar het vrome volk in u verheugt aan hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Psalm 68, de versen 1, 2 en 17. meent het woord van God dat wij overdenken, leest u in 1 Petrus 4 en daarvan het 18e vers. 1 Petrus 4 vers 18, waar de apostel schrijft: en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Er zijn gemeente bepaalde ogenblikken in het mensenleven die wij nooit meer vergeten. Er kunnen dingen gebeurd zijn in het leven die onuitwisbaar in onze herinnering staan gegrift en die daar ook nooit meer uitkomen. Ach, dat kan van alles zijn. Een diepe, ingrijpende, een bijzondere gebeurtenis in ons eigen leven of in ons gezinsleven. Het kunnen dingen zijn, gemeente, die een geweldige verandering in ons leven hebben teweeggebracht. Het kan ook wellicht een enkel woord zijn dat zich in onze ziel heeft vastgehaakt en dat daar eenvoudig blijft zitten. Het kan wellicht de oogopslag zijn van iemand, de blik waarmee iemand ons heeft aangezien en die wij nooit meer kwijtraken. Het kunnen blijde dingen zijn of bedroevende omstandigheden. Weet u, gemeente, de smart die Paulus heeft gevoeld toen hij ontdekte tegen God te strijden, die pijn is nooit meer weggegaan in zijn leven. En altijd weer schrijft de apostel erover dat hij heel goed wist, de gemeente van God, dat hij wist Jezus vervolgd te hebben. Dacht u, gemeente, dat David ooit in zijn leven heeft vergeten hoe diep de zonde in zijn leven heeft gewroet? En de pijn over het zwaard dat van zijn huis niet wijken zou, heeft hem altijd vergezeld. Ach, gemeente, wat in onze ziel staat gegrift, wat daar als het ware in geschreven staat, dat is er zomaar niet uit te vlakken. En als wij het leven van het geloof nagaan, gemeente, dan ontdekken wij vele onvergetelijke dingen. Uitreddingen, bijzondere omstandigheden. Waarom toch, zegt u? Wel omdat het leven van het geloof, het leven van Gods kind, een leven is op de rand van de afgrond. Omdat het gaat, gemeente, dwars door allerlei verdrukking en nood en lijden, zodat de pelgrim menigmaal denkt op die weg om te komen. De smalle weg waar de Heere Jezus over gesproken heeft, die is inderdaad erg smal. U kunt het in het leven van David zien, u kunt het in het leven van Paulus zien. Ach, we zien het in het leven van Petrus. Het is waar wat deze man schrijft, ter nauwere nood. Zalig, dat wil gewoon zeggen, ja, op het kantje afbehouden. En dat zegt Petrus niet, gemeente, zomaar uit een beetje, ja, zwaarwichtigheid, zoals sommige mensen dat kunnen zeggen, die een beetje zwaar willen praten. Nee, de apostel zegt dat niet van horen zeggen. Die zegt niet, nou ja, dat gaat zo allemaal maar niet. De apostelgemeente is grijs geworden in de dienst van zijn meester. Daarom weet hij het ook uit eigen ervaring. Dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Ach, u moet de brieven van de apostel maar eens nalezen. Dan ontdekt u ook hoe hij allerlei dingen uit zijn eigen leven, ja, laat meespelen. Hoe hij telkens weer daarop zin speelt. Op alles wat er in zijn veel bewogen leven heeft plaatsgevonden. Ternauwernood behouden. Gemeente, wanneer Petrus dat ernstige woord schrijft, en wanneer hij daarmee ook de gemeente God wil vermanen en tegelijkertijd ook wil bemoedigen, gelooft u niet dat hij ongetwijfeld heeft teruggedacht aan de donkere, ja, levensdag die een radicale omkeer in zijn leven heeft betekend? Ach, Petrus, die onstuimige apostel, die dacht dat hij het zelf wel kon. Hij had al zo vaak op het randje gelopen. En als Jezus hem telkens had vastgegrepen, gemeente, dan zou het slecht met hem zijn afgelopen. Weet u nog hoe hij door de golven ging? Nou, het is niet twijfelachtig wat er gebeurd zou zijn wanneer Christus niet de hand naar Petrus had uitgestrekt. En gemeente, wat zou het gevolg geweest zijn als de Heer Jezus Petrus had laten doorvechten in de hof van Gethsemane? En als hij gezegd had, nou, ik heb je genoeg gewaarschuwd, Petrus, ga nou maar door. Is het niet zo dat Petrus in zijn eigen kracht telkens weer opnieuw het hele verlossingswerk van de Heer Jezus op het spel zet? En dat doet hij daar ook. Dacht u dat Petrus dat ooit heeft kunnen vergeten? Ook niet wat daarop gevolgd is in de zaal van Caiaphas, waar Christus voor zijn rechter staat. Ach, toen heeft Petrus eenmaal de vieren belijdenis uitgesproken hebben. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, waarop de Heer Jezus hem heeft zalig gesproken en gezegd heeft, mijn Vader in de hemel, heeft u dat geopenbaard? Toen heeft Petrus, gemeente, die belijdenis verloochend. Tot driemaal toe. Zichzelf vervloekend. Loopt Petrus daar niet op de rand, gemeente? Nou, u zegt al, wie man nog zalig wordt, dan is het inderdaad wel ternauwernood. Nou, dat heeft Petrus dan ook geleerd. Niet door zijn eigen kracht. Maar dat hij alleen zalig kan worden door hem die zijn diepgevallen kind en zijn eigenwijze kind, ja, heeft aangezien met een blik waarin een wereld van lijden en verdriet, maar ook een wereld van ontferming en barmhartigheid gelegen was. En nou is Petrus oud geworden. En nou zit hij zomaar te bladeren in zijn levensboek. En dan weet hij eigenlijk maar één ding, gemeente, wat hij moet schrijven. Zalig, jawel, maar ternauwernood. Gemeente, dat is een ontdekking in het leven van een mens. En ik dacht dat dat iets is wat in het leven der genade meer en meer geleerd wordt. Dat het leven van een mens meer en meer wordt afgebroken. Dat hij alleen zal kunnen betrouwen en meer gaat zien dat het niet in de mens ligt, maar in Christus alleen. Ja, vroeger toen dacht Petrus dat zalig worden toch nog niet zo'n nauwe zaak was. En hij dacht dat de weg naar het koninkrijk Gods eigenlijk wel breed genoeg was. Althans breed genoeg om van alles van jezelf mee te sjouwen. En toen had de Heer Jezus gezegd, Petrus, zo is het niet. Het is juist omgekeerd, maar daar had Petrus toen niet zoveel van begrepen. Dat wilde hij ook niet begrijpen. Het is ook niet zo plezierig, gemeente, om dat te moeten horen. Wij sjouwen veel liever allerlei dingen van onszelf mee naar de hemelpoort. En Petrus, die had dat zich ook maar naast zich neergelegd. Hij wilde er niet aan, want de mens wil daar ook niet aan, gemeente. Het gaat tegen u en tegen mijn hart in dat wij alles moeten verliezen. Dat Christus heeft gezegd, wie zijn leven verliezen zal, die zal het vinden. En toch, gemeente, die weg die is voor Petrus hoe langer, hoe smaller geworden. En op een gegeven moment kan hij geen stap meer verzetten. Zo nou, dan heeft hij de zaligheid eigenlijk uit het oog verloren. Wanneer is het dan gebeurd, zegt hij wel, daar ligt Christus in het graf. En de hoop van Petrus is vergaan met Jezus. Want die polsstok waarmee hij dacht in eigen kracht over alles heen het koninkrijk God te kunnen binnenspringen, gemeente, die polstok die is al lang gebroken. En dan verliest Petrus alles. In het laatste jaar een vloek. Weet je wat hij niet verliest? Dat is zijn liefde. En gemeente, dat is nou het wonder. En daarom kan de levensweg wel smal worden en de pelgrimsweg erg smal. Maar hij wordt toch zalig. Behouden, maar dat heeft hij dan niet meer aan zichzelf te danken, maar alleen aan hem die hem op deze weg voorgaat. Het kan ons niet bevreemden, gemeente, dat dit onvergetelijke gebeuren het verdere leven van Petrus heeft, ja, beheerst. En dat het ook zo'n helder licht werpt op zijn prediking. Als er één apostel is, dan is het toch Petrus die zo ernstig kan vermanen. Die altijd maar waarschuwt tegen de hoogmoed en tegen die eigen kracht.
die in diepe bewogenheid waarschuwde man heeft het in zijn eigen leven geleerd. Maar die dan ook zo pastoraal en zo liefdevol kan vertroosten en moed kan inspreken. Weet u, die christenen aan wie Petrus deze brief schrijft, die mensen hadden niet zo makkelijk leven. Die leefden in grote verdrukking. En wij kunnen ons er eigenlijk geen voorstelling van maken, gemeente, aan welk lijden deze mensen blootstonden. Ze werden bedreigd aan alle kanten en ze verloren alles. En ze verloren de zaligheid uit het oog en ze kwamen in verwarring en ze zagen het niet meer zitten. Maar gemeente, in die stikdonkere nacht van het lijden, dan is Petrus de aangewezen man om deze mensen moed en volharding in te spreken. Hoe, zegt u, hoe doet hij dat? Hij houdt ze Christus voor. En hij laat ze iets zien van het lijden van de Heer Jezus. In wiens voetstappen ze mogen gaan en wiens kruis ze mogen dragen, wiens littekenen ze mogen dragen. Inderdaad, gemeente, het bewandelen van de smalle weg, dat is vol gevaren en leed. Waarom dan, zegt u? Omdat het de weg van Christus is. Het was toch ook zijn weg, de weg van de grote meester, die zijn kinderen altijd door de diepte en door de benauwdheid en de verdrukking heen leidt, naar de zaligheid en de redding. En Petrus zegt, als je nou hem lief hebt, dan is dat zijn weg. Het is nodig om met Christus te lijden, om gemeenschap te hebben aan zijn dood. Maar het is ook genade om dat te mogen doen. Indien gij dan smaad, hij draagt, hij zegt, verblijd u. Voelt u, gemeente, hoe Petrus die neergebogen mensen opricht. Dat ze niet met het hoofd naar beneden zullen zitten in al hun leed en verdriet. Maar hij zegt, verblijd u. U moet er blij om zijn als Christus ons die weg van beproeving en leed doet gaan. En daar moet je toch ook op rekenen. Als christen moet je daarop rekenen. Waarom dan? Omdat Christus in het vlees geleden heeft. Wapent u zelf dan met diezelfde gedachte aan hem verbonden om door dat lijden, ja wat, hij zegt, der zonde af te sterven. Om niet meer te leven zoals de mens van nature leven wil, zoals wij dat graag deden. Petrus zegt, zoals ik dat vroeger ook gedaan heb. Maar om nu te leven naar de wil van God, de tijd die ons nog overig is in dit leven. Petrus zegt, ja, je moet je over die smalle lijdensweg niet verbazen. Het is niet vreemd. Je moet er niet door verschrikt raken. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Dat is de gemeenschap aan het lijden van Christus. Een gemeente, als je werkelijk van iemand houdt, dan leid je met hem mee. Dat zou je niet anders willen, anders deugt je liefde niet. Want de liefde zoekt niet zichzelf, maar de ander. Nou, dat weet Paulus ook. Hij roemt toch in de verdrukking. Alleen Petrus zegt, je moet natuurlijk wel voor één ding even oppassen. Je moet niet lijden als een boosdoener. Die mensen zijn er ook, die waren er in zijn dagen blijkbaar ook al. Een dief of een moordenaar of een bemoeial. Mensen die altijd met een ander bezig zijn en, nou ja, die hebben dan een moeilijke levensweg door hun zondig en hun onchristelijk leven. En dat schrijven ze dan intussen op rekening, ja, van hun gemeenschap met Christus. Maar Petrus zegt zo natuurlijk niet, hè, dat is duivels. Oh nee, nee, Petrus is er diep van doordrongen dat op die smalle weg geen ruimte is voor de zonde. Let daarop, hij zegt, God oordeelt ook zijn kinderen. En God houdt er geen twee duimstokken op na. Eén voor de zijne en één voor de wereld. God die meet niet met twee maten. Nee, nee. En de voortekenen van het oordeel worden juist, zegt hij allereerst, gezien op die smalle weg. Het oordeel begint bij het huis van God. En het kind van God is niet gevrijwaard. Als God gaat slaan, gemeente, nou dan krijgen zijn kinderen de eerste klappen. Een kind van God is niet vrijgesteld van druk en kruis. Het moet ook gelouterd en beproefd en opgevoed worden. En de vader, hij kastijdt zijn kind uit liefde. Maar reken er wel op dat het pijn kan doen. En dat die pijn op de smalle weg ook vaak gevoeld wordt. En reken erop dat een vader, al doet hij het met liefde, toch ook nog wel eens hard kan slaan.
Als dat nodig is.
Maar dan zegt hij, als die pijn dan gevoeld wordt op de smalle weg. Oh, wat moeten zij dan wel niet ontvangen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Hij zegt, als dit het begin is, wat moet dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam zijn? Indien dan die rechtvaardige ternauwernood zalig wordt. Indien God hem altijd maar weer moet terugtrekken en terug moet kastijden. Hem terug moet halen van de afgrond en hem tuchtigen moet om op de goede weg te houden. Hij zegt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Gemeente, zo staan ze eigenlijk tegenover elkaar. Er zijn maar tweeërlei soorten mensen in de wereld, wist u dat? Oh, wij zeggen uitverkoren en verworpenen. Nee, zo niet. U zegt boze en goede, rijke, armen. Nou, nee. Rechtvaardigen en goddelozen. Dat is de tweeslag. Rechtvaardig en goddeloos. In het leven en dan ook in het sterven. Want die eerste, die rechtvaardige, wordt nauwelijks zalig. Maar wel zalig. Laat het dan kantje boordje zijn, gemeente, maar hij komt er wel. Maar nou die ander. Waar zal hij komen? Een retorische vraag zo, hè? Petrus zegt, waar zal die verschijnen? Hij zet er een vraagteken achter, maar hij weet het antwoord wel. Maar het is een ontroerend en een huiveringwekkend antwoord, gemeente, ternauwernood, zalig. Ja, dat weet Petrus uit ervaring. Hij kan het niet anders zeggen. U zegt, moeten wij dat nou tegen elkaar ook zeggen vanmorgen? Is dat dan het enige wat er gezegd moet worden? Is de zaligheid dan niet zeker, gemeente, voor de pelgrim die wandelt achter de lijdende Christus aan? Is het dan zo dat de zaligheid toch een beetje dubieus is, dat die op losse schroeven staat? Is Christus dan niet de waarborg? Staat hij er niet voor in? Waar hij is, dat daar ook zijn kinderen zullen zijn. Kan je dan eigenlijk, ja Petrus, hebt u nou eigenlijk wel gelijk. Kan je dat nou zo wat zeggen? Ten nauwe noodzalig, namelijk. Want een rechtvaardige, wie is dat, gemeente? Wie is dat? Dat is een mens die recht voor God staat. Dat is een rechtvaardige. Die vaardig is naar het recht Gods. Die in zijn leven onder dat recht van God heeft leren bukken, die daarmee van doen heeft gekregen, die eronder gebogen heeft, maar die daaronder ook gebracht is tot hem, die onder de wet geworden is, die gekomen is tot Christus. En die uit zichzelf uitgetreden is om in Christus het leven te vinden en te ontvangen. Gemeente, dat is rechtvaardig. Gerechtvaardigd door het geloof in hem, die alle schuld heeft betaald en de wet heeft volbracht. En die in zijn gehoorzaamheid ook het recht heeft verworven op de zaligheid. En die het zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven, gemeente. Dat praten we toch alsjeblieft niet over zo nauw en zo smal. En gemeente, in dat licht bezien, oh, dan is de weg van de pelgrim oneindig ruim. En dan is er geen sprake van dat een kind van God op het nippertje gered wordt. O, dan hoor ik in alle nood en verdrukking de apostel zingen. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Geen hoogte en diepte, verdrukking, geen honger, geen vervolging, geen zwaard. Ik ben verzekerd. Hoort u hem? Dan is hij er zeker van. Nou, dat zegt Petrus trouwens ook hoor. Dat vindt u niet alleen bij Paulus. Daar begint hij mee. Moet u dat begin van deze brief maar eens lezen. Dan gaat hij die leidende mens. Drukt de christenen opheffen uit hun druk en benauwdheid. Dan gaat hij ze wijzen op het fundament dat God heeft gelegd. Op de vastheid van Gods handelen. Waarin voor hen de zaligheid bewaard wordt. Hij zegt als een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. En die erfenis ligt vast in de hemel. Daar is Christus heen gegaan. Ze zijn daartoe wedergeboren door de kracht Gods tot een levende, tot een zekere hoop. In de kracht der zaligheid, jawel. Maar dat is enorm ruim. Dat is ontwijfelbaar zeker.
En toch. Als hij nou verder in die brief schrijft, gemeente, dat hij ternauwernood zalig wordt. Nee, dan bedoelt Petrus niet weer om het anker van die levende hoop een beetje los te trekken uit die vaste grond der zaligheid. Dat bedoelt hij niet. Want dan zouden die mensen helemaal losgeslagen zijn. En dat wil de apostel juist niet. Want hij zegt, de weg van de verlossing die is volkomen gebaand. En er is niemand bij machte om ooit die weg meer af te sluiten. Geen engel en geen duivel, niemand. Nee, de weg naar het nieuwe paradijs, gemeente, zal nooit meer gebarricadeerd worden. En de zaligheid zal de pelgrim nooit meer ontvallen. En in het licht, gemeente, van de hemel, dan zien we nergens op de weg van Christus dit woord staan, nauwelijks. Hij schrijft, wie gemeenschap heeft aan het lijden van Christus, wees er toch blij om, want dan zullen we ook gemeenschap hebben aan zijn heerlijkheid. En wie het kruis van Christus meedraagt, gemeente, die draagt ook de kroon. Vandaar de blijdschap in dat lijden. Juist daarmee is het dat de apostel deze mensen opbeurt. Dat hij ze een riem onder het hart steekt. In al hun nood en in hun ellende. Hij zegt, verheug je daar nu alvast in. Dat je straks verblijden mag ook in de openbaring van de glorie van Christus. Gemeente, dat is ontwijfelbaar en dat is zeker alleen. Dat zo is, dat is toch een wonder. Gemeente, dat is het geweldige en onbegrijpelijke wonder. Dat God de pelgrim bewaart op die moeilijk begaanbare weg. Dat God de zijnen bewaakt op die weg waar zoveel struikelblokken liggen. En dat God al de zijnen bewaart in de vallei van de dood. Zonder dat wonder van die bewaring, God, dan kwamen ze nooit tot die kroon en tot die glorie. Ach nee, ze bewaren zichzelf niet. Een mens kan in al zijn leed en in zijn verdrukking zichzelf niet bewaren. Een mens kan in de dood zichzelf niet bewaren. Petrus kon zichzelf niet bewaren in zijn diepe val. Hij dacht het wel. En hij had wel gezegd, oh nee hoor, ik zal met u sterven. En dan zouden zij allemaal u verloochenen, maar ik niet. Ja, hij dacht het wel. Maar hij is heel ergens anders door bewaard, gemeente, dat Jezus heeft gezegd, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Gemeente, dat is het wonder van de voorbeden van Christus voor deze zichzelf vervloekend kind. En die val van Petrus was zo diep, dat hij er voor zijn eigen gevoel er nauwelijks uit gered is. Je zal het maar op de zee van de duivel liggen. Nou, en de duivel aan het werken, maar schudden. Maar je denkt dat je erdoor gaat. Gemeente, dat de strijders in de goede strijd, die soms zo hevig kan zijn, niet het onderspit delven, dat is alleen dit wonder. En dat ze voor allerlei zonden bewaard worden en dat ze machtige gevaren te boven komen en dat ze ondanks al hun struikelen en hun wereldzucht dan toch gered worden. En dat ze het einddoel bereiken en dat ze, hoe dan ook, gemeente, de pelgrimstaf in handen houden, al wordt die staf er tussenbijen bijna uitgeslagen. En dat het licht in de stikdonkere nachten van vertwijfeling en aanvechting dan toch altijd weer doorbreekt, hoe donker het ook mag zijn. En dat ze straks eenmaal het pelgrimskleed mogen afleggen. En dat ze straks eenmaal het feestkleed mogen aandoen. En als ze straks aan het einde van het leven komen, dat de dood dan zal terugwijken en dat de prikkel van de dood is weggenomen. Gemeente, dat alles, dat is het onbegrepen wonder. Dat is nou net het wonder als iemand die aan de rand van een afgrond loopt, aan de rand van een ravijn loopt. En die wankelt en hij wordt nog bij tijds aan het gevaar ontrukt. Hij is gered, maar op het randje, ternauwernood. Gemeente, zo zegt Petrus, zo worden rechtvaardigen gered uit duizend gevaren. En ik kom ternauwernood over de grens van het hemelse vaderland. Ah, je moet niet zo gering denken, gemeente, over al die wegversperringen. Is het niet zo dat in de strijd van het geloof de overwinning vaak aan een zijden draad schijnt te hangen? Ach, en in de worsteling om heilig voor God te leven, stoten we telkens toch weer op dat benauwde nood. Gemeente, weet u daar iets van? Als de kracht van de heilige wet Gods op ons aanstormt, wie zal er dan staande kunnen blijven? Goddeloze mensen niet, maar vrome mensen ook niet. Tollenaren en hoeren die gaan tegen de vlakte, maar fariseërs ook. En ze worden allemaal neergeslagen door de geestel van het recht God. Dan liggen Levi en Paulus naast elkaar. En David en de moordenaar aan het kruis, die geven elkaar de hand, gemeenten, en ze zeggen het alle ternauwernood. Jawel, ze gaan door de poort der verzoening, dat is ontwijfelbaar. En ze gaan de ruime weg van het evangelie op, gemeente, zo ruim. Vanwege het kostbare bloed van Christus, dat zo ruim is, al zou gans de wereld zalig worden. En dan wist dat bloed alle zonden af. Maar gemeente, om door die poort van het leven te gaan en door dat bloed gereinigd te worden, een poort ook zo nauw, zegt Christus, de poort is nauw en de weg is smal die ten leven leidt, omdat we niet van onszelf kunnen meenemen. Helemaal niks. Een gemeente, anders heeft die blijde boodschap van genade geen enkele waarde. Ternauwernood behouden. En dan zijn er op die smalle weg ten leven veel hindernissen. Oh nee, u weet hoe Petrus deze mensen toch waarschuwt en hij doet dat niet voor niets. De pelgrims vermanen tegen die briesende leeuw die op zoek is naar prooi. U weet hoe hij ze vermaant om te waken tegen de zonde. Ja, ze hebben de zonde wel vaarwel gezegd, maar de zonde heeft hen niet losgelaten. Gemeente, als een kind van God door genade de zonde mag loslaten, dan is het omgekeerd nog niet zo. En dan zal blijken dat de macht van de zonde, al is ze gebroken door de kracht van de geest, dat ze toch sterker is dan zij ooit gedacht hebben toen ze nog slaven van de zonde waren. En gemeente, daarom, ach, u hoort Paulus klagen, daarom doe ik wat ik niet wil. En het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van de zonde en de dood? Ternauwernood behouden, jawel. Want ik weet het toch, dat heb ik geleerd, dat in mijn vlees geen goed woont. En het goede te doen, dat vind ik niet. De gemeente, vergeet ook niet wat er aan de weerskanten van die pelgrimsweg ligt. En daar ligt de wereld. Die smalle weg van Gods kind, die loopt dwars door deze wereld heen met allerlei verlokking en verleiding. En in die wereld, daar wonen al die oude vrienden. En ze zoeken de pelgrim terug. En als hij niet komt, dan worden ze boos. En ze pogen hem de zaligheid uit handen te slaan en te ontfutselen. En de duivel is erop uit om te proberen Gods kerk het doel van die pelgrimsreis te doen vergeten. De wereld is erop uit om Gods kinderen in de herbergen van deze wereld te laten zitten, zodat ze het einddoel van hun reis zullen vergeten. Gemeente, dat is de enige toeleg van de overste van deze wereld, die allerlei geheime en slinkse wegen bewandelt om Gods kind te verleiden. Waarom dan? Gemeente, de duivel gunt God zijn kinderen niet. En hij gunt die kinderen de zaligheid niet. En daarom zet hij alles op het spel. En hij gebruikt alle mogelijke middelen om de zegenkrans uit het vizier van het geloof van de pelgrim weg te halen. En gemeente, dan wordt het bang. En dan kan een kind van God wanhopig zijn wanneer die luistert naar het sirenegezang van de wereld en de duivel die als een engel des lichts verschijnt, die het ene ogenblik de gelovige hemel hoog doet jubelen en door hem in te beelden dat hij beter is dan een ander, maar die hem even later ten dode bedroefd doet zijn door hem zijn zonde voor ogen te stellen. In de zeef van de hel, gemeente, wie zal in staat zijn dat uit te houden? Wie zal bij machten zijn het tegen hem op te nemen? Ternauwernood, zalig, dat betekent bijna omgekomen, bijna bezweken, maar toch behouden. Die verstrooide christenen aan wie Petrus schrijft, gemeente, die mensen hebben dat begrepen, nog veel beter dan wij het begrijpen kunnen. Hoe dan, zegt u wel, Petrus schrijft het?
Hij weet waar die mensen zitten. Hij zegt, jullie zitten in de hitte van de vervolging. Die mensen zaten net als de drie jongelingen in de tijd van Nebukadnezar in de oven.
Maar het is vandaag in de dag niet zo erg moeilijk, gemeente, om christen te zijn. Al zal het wel moeilijker worden. Als je sommige mensen nagaat, dan schijnt het steeds makkelijker te worden. Hè? Die smalle weg, die wordt veel aantrekkelijker. Een hoop mensen die maken het een beetje aantrekkelijker en een beetje breder. Maar gemeente, u zou het eens moeten gaan vragen aan de mensen achter het ijzeren gordijn, de leidende kerk, de ondergrondse kerk. Dat zijn de mensen aan wie de apostel deze brief adresseert. Die in een oven leven, in het vuur, die in de vervolging als het ware verbrand worden. De gemeente, wordt het woord van God dan niet pas in zijn rijkdom verstaan, wanneer de kudde van Christus door de grijpende wolven wordt verwoest. Oh, dan gaan we de diepte van dit woord peilen als Petrus schrijft, nauwelijks zalig. Want wie, gemeente, als het vuur van de beproeving op je afkomt, die zal stand houden. O, maakt u zichzelf en maakt u uw kinderen weerbaar in onze tijd. Opdat als dat vuur van de verbranding ook eenmaal in ons midden gestookt zal worden, wij staande zullen kunnen blijven. Oefenen we onszelf daarin, gemeente, in de gemeenschap aan het lijden van Christus. Opdat we dan ook bewaard zullen kunnen blijven. Ach, welke ontroering heeft die mensen aangegrepen. Toen de arena's open stonden en de wilde dieren op hen afkwamen. Toen ze zo in de zee van de Satan zijn gekomen. En toen bange vragen hun ziel hebben bestormd. In die zo scherpe vervolging en loutering. Ach, en als de lampen nou altijd maar helder branden. Nou ja, dan zouden mensen het nog kunnen dragen. Maar is het niet zo dat dat ook menigmaal ontbreekt? En toch, zegt Petrus, er blij mee zijn. Waarom daarmee, zegt u? Jawel, want de rechtvaardige wordt ternauwernood zalig. Die pelgrim moet verder, juist in de gemeenschap aan het kruis, tot de laatste stap, en het kan een zware stap zijn, maar dan, gemeente, als die weg bewandeld is, hoe zal dan het einde zijn? Nauwelijks, ja. Als de dood op ons afkomt, gemeente, en alle grote woorden die mensen vaak spreken verstommen, en als alles waar de mens een zaligheid op heeft gemeend te bouwen, dan, ja, als het allemaal ondersteboven rolt, als een mens alles verliest, alles, ook wat hem op aarde lief is, wanneer er niemand meer is die ons vast kan houden, je vrouw of je man niet of je kinderen niet. Gemeente, dan kan geen vroom bedrog ons meer redden. Dan staat een mens alleen, wees toch eerlijk voor God. Als u dan door de donkere tunnel van de dood heen moet, alleen? Petrus zegt nee, niet alleen. Het gaat er wel smalletjes aan toe, de doodstunnel is ook niet zo breed. Ternauwernood, maar je komt er door. Je komt er gegarandeerd door. Jawel, gegarandeerd. Want in alle droefheid en leed en in alle doodslijden wordt gedaartoe, zegt de apostel, bewaard. Het lam laat niet los, ook niet door de vallei van de dood. Waarom niet? Hij heeft die smalle gang licht gemaakt. En de duisternis van de dood heeft hij verdreven. De dood is verslonden tot overwinning en aan het einde van die weg is het niet donker, maar licht. Daar is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En ze zijn niet alleen, gemeente, op die bange weg niet en ook niet aan het einde. En dan ga ik begrijpen waarom Petrus, en hij zal het met tranen in zijn ogen geschreven hebben, aan deze mensen schrijft, verblijd u. Let eens op het eind. De grote toekomst nadert. Oh, wat zal het dan een overgang zijn? Uit die hitte van de beproeving in het eeuwig zalig licht. Wat zal het, gemeente, een overgang zijn? Zalig te worden, de rechtvaardige wordt zalig. De erfenis, zegt hij, die wacht en die ligt gereed. En ze ontgaat niet. Het kan niet anders. Hij moet zalig worden. Laat het dan maar ternauwernood zijn.
Laat de hel maar woeden en laat alle machten zich breed opmaken. Laat het dan in deze wereld toch nog maar spannen. Maar hij wordt zalig. Oh, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Daar is geen enkele onzekerheid. Want het lam heeft overwonnen. De overwinning is behaald. God heeft gevochten. God heeft zelf meegestreden. En aan zijn kant, nee. Aan zijn kant is er geen sprake van nauwelijks. Zo smal de weg voor die pelgrim is. Maar zo ruim en zo breed is ze voor hem. Ternauwernood behouden. Jawel. Maar behouden in Gods trouw. Gemeente, daarom zal u kunnen volharden. En daarom kan die pelgrim nou door de nood van deze wereld heen. Want boven dat ternauwernood heeft God iets anders gezet. Ja, daar heeft Christus iets geschreven. En dat houdt hij zijn kinderen in de hoven der verdrukking voor. Hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Gemeente, wat een gelukkige pelgrim. Een zalige pelgrim die in alle leed en pijn zo voortgaat tot de eeuwige toekomst. Gemeente, ik wou ik hier amen kon zeggen. Als dat het eind kon zijn. Maar er is nog een vraag in mijn tekst en die moet ik toch... Ja, hij is nog niet beantwoord. En ik kan die vraag niet zomaar laten rusten. Want het is een vraag die doodernstig is en die vraag, ja, die moet u zelf beantwoorden, is een vraag die God u stelt. Het is een ontzagwekkende vraag, een huiveringwekkende vraag. En ja, ik probeer dat van me af te schudden, dat willen wij graag. Maar het lukt niet, het lukt niet. God legt die vraag vanmorgen aan mijn hart. Gemeente, die smalle weg, die kent voor mijn gevoel en voor mijn bewustzijn veel gevaren en er wordt veel gestreden en doorleefd, maar het einde daarvan, dat is de zaligheid. Oh, dat is het grote perspectief voor alle die de gemeenschap aan het lijden van Christus kennen. Maar die andere, daar is nog een weg. Christus heeft gezegd, smal is de weg, eng is de poort die tot het leven leidt, maar breed die weg. Ruim die weg, die poort die tot het verderf leidt. Waar zal die wandelaar uitkomen? Waar zal de goddeloze, dat wil zeggen de godloze, dat wil zeggen de mens zonder God, de zondaar, zegt Petrus, ook de vrome zondaar, waar zal hij verschijnen? Gemeente, als Gods kind deze moeilijke weg moet gaan, oh, waar blijft dan de ander? Als David het zwaard heeft gevoeld, wat is er van Saul terechtgekomen? Als Petrus bitter heeft geweend, waar is Judas gebleven? Oh, de een, ondanks alles, hij kan voor God bestaan. Hij beleekt zijn boze daan, maar de ander niet. De een die jaagt naar de prijs van Gods roeping en zich voorthaast. De ander trekt er zich niks van aan. Maar waar zal hij verschijnen als God hem rekenschap vraagt? Gemeente, waar zult u verschijnen als u onbekeerd sterft? En als u nochtans geleefd hebt onder het bloed van Christus, weet u het antwoord? Petrus zegt het niet vanmorgen, maar zijn vraagteken is een uitroepteken. Hij huivert het om te zeggen, niet zalig worden, niet gered worden. Gemeente, proberen de zin te denken wat het betekent. God is daar verbaasd over. Het gaat God aan zijn hart. Als een mens eeuwig verloren gaat, u ook. U zegt, ja, maar wacht eens even, dominee. Ik wil graag zalig worden. Wilt u dat? Ja, natuurlijk, zegt hij, anders zat ik hier vanmorgen niet. Gemeente, wilt u ook zalig worden zoals God het wil? Wilt u die smalle weg? Of zegt u, nee hoor, nee dan, nee, een beetje ruimer, een beetje breder. Gemeente, een andere weg is er niet. Is die weg tot de zaligheid u te smal? U zegt, welke weg is dat dan? Het is de weg van het kruis. Het is de weg, zegt Petrus, van de gemeenschap aan het lijden van Christus. Een andere weg is er niet. En ik wil het u, en ik mag het u niet anders zeggen. Die brede weg, jawel, daarop kan je je ook bekeren. Daar kan je ook godsdienst op bedrijven, daar kan je ook op neerknielen, daar kan je ook waarheden op krijgen. Maar gemeente, daarmee worden we niet zalig.
dan is er altijd nog te veel ruimte. Op die smalle weg, daar is het zalig worden een wonder. Een wonder van Gods genade, en daar blijft het ook een wonder. Want die weg,
die is zo smal, gemeente, dat je niet meer om kan draaien.
Een mens die door Gods genade op die weg wandelt, die komt er nooit meer af. Je kan niet meer terug. Hij is zo smal dat je je niet omdraait. Want de erfenis, zegt Petrus, is onverderfelijk. En de pelgrim moet vooruit. En ze gaan ook vooruit. De ruimte tegemoet. De zaligheid in het verschiet. Want ze hebben de belofte gehoord. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Daarom haasten ze zich, zegt Petrus, naar de grote dag van Christus. Met een groot verlangen en met een diep heimwee naar die dag waarop de openbaring van Christus' heerlijkheid hun ten deel zal vallen. Die dag waarnaar ze verlangen, het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen. Psalm 73, het laatste vers. Samen danken. Barmhartige God, wij danken u dat wij uw woord mochten ontvangen ook deze morgen. En wij bidden u dat gij uw zegen daarover wilt schenken. Het is een aangrijpend en ernstig woord. Een woord dat ons wijst op die weg waarop gij uw kinderen doet gaan. Waarop zij alles verliezen en kwijtraken, maar een weg die ten leven leidt. Een weg die zalig doet worden, o doe ons die weg bewandelen, ontneem ons, o God, alles wat ons te veel is, opdat wij zo tot hem geleid worden die de weg is en de waarheid en het leven. O, dan zullen we in de verbondenheid aan hem door veel verdrukking en leed gaan, in de strijd tegen onszelf en tegen de wereld en de zonde, tegen alle vijanden die niet ophouden ons aan te vallen. Maar nochtans, dan zullen we verzekerd zijn van zijn bewaring en van zijn trouw en liefde.
Hij die al de zijnen trekt door de nood van deze wereld tot het eeuwig zalig leven. Trouwe God, laat die vraag die ons gesteld is ons in het hart raken. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen, de mens die deze weg niet gaat? O, wil door uw Heilige Geest ons werkzaam doen zijn met uw woord, en wilt u het gebruiken opdat wij niet rusten voordat wij aan die gezegende voeten van Christus zijn gebracht. Heb dank voor al uw gaven ook van deze dag. En wilt u ook verder met ons zijn, ons behoeden in uw handen. O God, laat uw ogen over ons alle open zijn. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Alleen om Christus wil. Amen. Meent onze slotzang is uit Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 4.
Gaat thans heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.